Goed, we gaan proberen toch tot. We gaan proberen toch tot een goed einde te brengen deze keer. Ofschoon ik u geen van allen kan garanderen dat u levend thuis komt. Maar goed, dat.
Ja. We gaan er niet van uit.
Hè? Ja. Kijk, wij gaan er niet van uit, nee.
Garanties hebben we niet.
Maar kijk, dat het wonder nog zal gebeuren. Dat u over 5 minuten leeft. Daar heb ik geen garantie voor. Niet zo somber wordt er hier gezegd, maar goed. We lezen verder, dus vergeef ons onze schuld. We hebben eigenlijk het begin gezien, dus het iedere keer wij denken dat we ergens recht op hebben. Nou, en dan gaat ze een aantal voorbeelden geven van waar wij allemaal denken dat we recht op hebben. Allereerst het recht op een zekere duur. Wanneer we lange tijd van iets hebben genoten, dan denken we dat het van ons is. En dat het lot verplicht is ons er nog langer van te laten genieten. Dus wanneer het langer is, dus het leven, nou ja goed, ik denk dat er nauwelijks iemand is die korter dan 40 jaar hier leeft. Maar noem maar iets op, maakt op zich niet uit, 30 jaar, 40 jaar. Doordat je zoveel jaren leeft, denk je dat je er recht op hebt. De duur. Maar dat is ook de duur van je gezondheid. Of de duur van de dingen die je hebt. Dus duur geeft het de illusie dat je er recht op hebt. Maar dat je vanavond je huis nog krijgt, dat is nog iets wat gebeuren moet. Dus wij denken in recht. Maar ik heb geen recht. Geen recht op mooi weer, maar goed, daar zijn we het snelste mee verzoend. Dat we geen recht op mooi weer hebben. Maar een heleboel andere dingen. Er zijn zoveel dingen waarvan je allemaal toch stiekem denkt dat je er recht op hebt. Het wordt grappig met mensen te praten die slecht slapen. Die vinden toch eigenlijk dat je er recht op hebt dat je kunt slapen. Het is wel lekker, ja. Maar kijk, het is duur. Duur geeft gevoel recht, dat je recht hebt. Dan, en dat is de tweede voorbeeld, het gaat gewoon een aantal voorbeelden geven. Dan het recht op beloning van een zekere moeite. Of het nu arbeid, leed of verlangen is. Als je als leed, dat is heel grappig, bijvoorbeeld mensen die in de 50e jaren bijvoorbeeld naar Australië gegaan zijn. En die daar keihard hebben moeten werken. En ja, dat geeft toch het gevoel van, kijk, die moeite die het ze gekost heeft, die geeft hun recht op dat het goed is. Maar dan is het al, wordt het al moeilijk als ze dan terugkomen bijvoorbeeld in Nederland en zien dat blijkbaar het ook zonder zo hard te werken het ook gekund had. He, dan hoor je ook in de verhalen dat ze moeten dan een verhaal verzinnen dat die moeite die ze gedaan hebben om daar naartoe te gaan en alles wat het hun gekost heeft, dat dat toch gerechtvaardigd is. Dus dat ze dat dus, nou, dus de moeite geeft ook dat we vinden dat we daarvoor beloond moeten worden. Telkens wanneer wij ons hebben ingespannen en we worden niet naar evenredigheid door een zichtbaar resultaat beloond, hebben we een gevoel alsof het evenwicht verstoord is. Er is iets wat niet klopt. wanneer ik niet naar evenredigheid een beloning krijg. Een gevoel van leegte dat ons doet geloven dat we bestolen zijn. Ik heb daar eens moeite voor gedaan. Ja, nou hoor ik toch dat en dat daarvoor terug te krijgen. Ik heb moeite gedaan, dat kan ook wel, je hebt moeite gedaan om voor iemand wat te doen. En geen woord. Geen woord van dank.
Je moet toch niet terug.
Ja, daarom. Dus door onze voorwaardelijkheid zitten we voortdurend in dat systeem.
Ja.
Maar denk je maar in dat je vanavond waar je naar huis toe fietst of loopt, komt iemand naar je toe en die geeft jou een grote bos met bloemen. Druk dat in jouw handen en loopt door. Dan voel je alleen al ongemakkelijk doordat je niet de kans krijgt om te bedanken. Maar waarom moet je nou zo nodig bedanken? Want eigenlijk de grootste dank zou zijn om te genieten van die bloemen.
Dus daarom moet je eigenlijk niks terug verwachten, hè?
Ja, dus het is, en dat is natuurlijk, dus recht hebben. Recht hebben op dank. Recht hebben op. Dus wij hebben overal recht op. Terwijl, die bloemen waren toch niet van degene die ze mij gegeven heeft. Want die bloemen waren toch een geschenk van God. Ja. Dus zo gauw iets van mij is en ik iets aan een ander geef, dan is die ander mij iets verschuldigd. Ja goed, ons hele geldsysteem is natuurlijk daarop gebaseerd. En daarom kreeg Eckhart, kreeg hij ruzie met de handelslui van Keulen in die tijd. Omdat hij voortdurend spreekte tegen de handelaarsmentaliteit. Van ja, kijk, ik doe iets, ik bid. Ja, dan moet God mij toch wel een klein beetje. Van de hemel of weet ik wat geven. Maar, kijk, dat God mij genade geeft. Dat, de logica van genade is juist dat het genade is. Maar, ja, we zijn toch met God stiekem aan het onderhandelen. En net kwam daar al de strenge vleugel van de reformatie om de hoek kijken. Maar dat zit in alle tradities hoor. Wij zien toch het liefste God een beetje als een beetje die op ons lijkt. Dus die ook gezond verstand heeft en die ook calculeert. Maar God calculeert niet. God calculeert niet. Een volgende. De moeite die het ons kost een belediging te ondergaan, maakt dat we verlangend uitzien naar een strafmaatregel. Ja, als we beledigd worden, als er ons onrecht aangedaan wordt, dus dan zitten we verlangend uit te kijken naar een strafmaatregel. Ja, iemand moet daar toch voor gestraft worden. En als iemand je voor je sokken rijdt. Kijk, dus één ding is dus dat binnen een maatschappij die dingen geregeld worden, dat is geen probleem. Dus de ordelijkheid van de maatschappij. Maar waar het hier om gaat, is dat het jou. Ja, dat jij dus uitziet wat dan verderop staat naar dankbaarheid. Dus of de verontschuldigingen van wie ons beledigde. En de moeite die we doen om iets goeds te verrichten, doet ons uitzien naar dankbaarheid. van wie wij aan ons verplichten. En dan zegt ze, dit zijn bepaalde gevallen van een universele wet van de ziel. Telkens wanneer wij iets, wanneer er iets van ons uitgaat, hebben wij de volstrekte behoefte aan minstens de tegenwaarde. En omdat wij daar behoefte aan hebben, geloven we dat we er recht op hebben. Dus we zijn altijd met ik geef jou iets, op voorwaarde dat ik iets terugkrijg. En zo bedenken we ook een God die dezelfde logica heeft, die ons iets geeft, op voorwaarde dat wij iets teruggeven. Maar het gekke is juist dat we een God hebben die, ja, die er gewoon maar een eentje op los bemint. Ja, dus we zijn naar Gods beeld geschapen. Dat betekent dat we zijn eigenlijk met diezelfde capaciteit om te gaan beminnen, zijn wij geschapen. Maar we lopen onszelf voortdurend voor de voeten en we zijn onze eigen tegenspeler in die capaciteit om te beminnen. En daarom zijn we, zoals Rusbroek zegt, toe de gelijkenissen. We zijn in de richting van die, dus we zijn verenigd naar Gods beeld, dus in principe ligt de mogelijkheid in ons. Maar om uit te groeien tot die gelijkenis met God, om net zo gek als God te worden, dat is een lange en moeizame weg, om net zo gek als God te worden.
Ja. Hoe kunnen we dat dan worden?
Nee, dat is dus, nou, dus doordat hij het ons geeft. Dus dat is weer opnieuw genade. Kijk, dat hij ons de genade geeft om net zo gek als hem te worden. Nou, ik heb het geluk dat ik dus dit jaarlijks kan onderwijzen aan studenten psychologie. Dus, kijk, wij zijn niet zo gebouwd. Kijk, dat is juist dat we schepping zijn. Hè? Schepper, schepping. Dus de schepper, schepper, schepping. Kijk, wij zijn gebouwd. Ja, wij zijn zo kwetsbaar als de pest. En als je kwetsbaar bent, dan is de noodzaak, de innerlijke psychische noodzaak, is dat je jezelf verdedigt. En dat je zorgt dat je er goed vanaf komt. En dat, dus die voorwaardelijkheid is onze manier om te overleven.
Dus dat is die omvorming, dat omgebouwd worden.
Ja, dus omgevormd worden. Dus kijk, God trekt je mee in een manier van denken, een manier van voelen, een manier van handelen. Die tegen jouw primaire neigingen ingaat. Kijk, en dat is de intuïtie dat wij zondaar zijn. Dus wij zijn zondaar in de zin, wij zijn tegendraads. Wij zijn van nature, willen we een andere kant oplopen dan God oploopt. Kijk, en zo gauw je dat gaat ontkennen. Ja, maar het is toch wel goed wat ik doe. En als je daar nog erger, als je daar dus een vroom sausje aan geeft.
Of het is de duivel,
die
krijgt ook vaak
de schuld. Ja, nou ja, dat is precies hetzelfde. Die werkt in jou. Ja, je geeft hem wel toegang. Ja, dat. Kijk, dat zijn allemaal manieren om het te denken wat niet te denken is.
Maar toch ligt de uitnodiging om volmaakt te zijn. Lijkt er helemaal om de hemel volmaakt.
Juist. Ja. Maar alleen God is volmaakt.
En wij zijn,
God is volmaakt en wij zijn zondaar.
Mijn persoonlijkheid is een zondaar, maar ik ben mijn persoonlijkheid.
Nee, kijk. Ik ben per se ikkig. Dat betekent uit op mijn eigen veiligheid, mijn eigen belang. Dat zit in mijn natuur. En dat kijk, jouw lichaam vertelt je, ik wil blijven leven. Kijk, je hoofd zegt wel, natuurlijk, ja, is die vrouw van 89 die gisteravond zei dat ze geen zin had om dood te gaan. Dan zeg ik, nou goed, de komende 20 jaar, en dan zegt ze, ja, dat is toch wel heel oud. Maar kijk, mijn lichaam zegt, ik wil blijven leven.
Ja, ik ben mijn lichaam niet.
Nee, dus mijn hoofd zegt dan, ja, dat kan natuurlijk niet.
Ik ben ook mijn hoofd niet.
Juist. Maar, dus de je over te geven aan dat God in jou leeft.
Aan het leven dus. Het leven gaat door mij heen.
Ja, God stroomt door je heen.
Ja, zoals de adem.
Of nou heel leven heet, of adem, of God, of dat maakt verder allemaal niet uit. Dus je daarvoor open te stellen, dat is in feite de kunst. En dat is lastig. Dat is lastig, omdat zo gauw het door mij heen stroomt, zet ik er alweer gauw het woordje ik of mijn bij.
Er is een systeem voor nodig om daarmee aan de slag te gaan.
Ja, dus je moet permanent, moet het onderscheiden worden. Dus laat ik God aan het werk of ben ik toch weer zelf bezig? Dus de onderscheiding, dus dit is eigenlijk permanent wat zij ook doet. Hè, dus van, ja, om wie gaat het nou? Geef ik God de kans om in mij te werken? Of gebruik ik God om zelf aan het werk te gaan? Nou, de tweede doe ik permanent.
Maar reken ons een systeem aan waarin we dat kunnen oefenen. We beamen het allemaal. En hoe doen we dat? Dan gaan we naar huis.
Nou, kijk. Kijk, bijvoorbeeld het systeem wat Simone Weil aanreikt. Dat is dat eerste stuk wat we vandaag gelezen hebben. Om met volstrekte aandacht het Onze Vader te bidden. Met volstrekte aandacht. Dus kijk, met volstrekte aandacht, dat betekent dat je dus dat Onze Vader de kans geeft om zich in jou te bidden.
Een soort meditatieoefening. Of je dan mantra neemt, of een gebed, of een invocatie, of morgen.
Ja, ja. Okay. Ja, dan zie je dus dat bijvoorbeeld bij mindfulness, dan zie je diezelfde bewegingen.
Een crisis kan toch ook goed helpen?
En een crisis is zeer gezond. Een crisis is zeer gezond.
Nooit meer bidden, zeggen ze toch?
Snelste weg.
Ja. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. We lezen even verder. Onze. Dus de behoefte aan tegenwaarde, hè? Omdat wij daar behoefte aan hebben, geloven wij dat we er recht op hebben. Onze schuldenaren zijn alle mensen, alle dingen en het hele heelal. Prachtig. Vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus wij staan in het krijt bij mensen, bij dingen. En bij het hele heelal.
Het universum.
Ja. Wij menen dat we bij alles nog een tegoed hebben. Ik heb nog recht op. Ik heb nog recht. Ik heb nog een tegoed bij de bank van de gezondheid. Daar heb ik dan nog een tegoed bij. En daar huren we dan doktoren voor in. Dat zijn de priesters van de gezondheid.
Nou.
En dan heb je, ja, de goeie. En dan hebben we ziekenhuizen, en dat zijn de kathedralen ervan, et cetera. Nou, zo hebben we allerlei rechten die we of de ene keer is de gemeente en de andere keer de minister-president. Maakt allemaal niet uit wie het is. Wij menen dat we bij alles nog een tegoed hebben. In al dat krediet dat we denken te bezitten, gaat het steeds om een denkbeeldig krediet. Dat het verleden ons voor de toekomst schijnt te verlenen. Het is een denkbeeldig krediet dat ik nog recht op een stukje gezondheid heb. Dat ik nog kan horen, dat ik nog kan zien, dat ik nog kan lopen. Ga maar door. Mijn pensioen, allemaal rechten. Alweer ze eraan komen. Studenten hebben recht op een beurs. En iedereen heeft overal recht op. Nou, je moet de vakbeweging niet vertellen, maar het geeft niet. Juist van dit vermeend krediet moeten wij afzien. Van het vermeend krediet. Het is toch een wonder dat ik het krijg. Het is een wonder dat ik het krijg. Het is een wonder dat u over 5 minuten nog leeft. Dan moet u niet zeggen, moet niet zo somber praten. Nee, het is toch dat is juist heel positief praten. Want dat is toch fantastisch dat we over 5 minuten nog zullen leven. Maar je hebt mensen die zijn hun hele leven bang dat ze doodgaan. En die rennen maar constant naar een dokter toe en voortdurend maar bang dat ze doodgaan. En die gaan dood zonder dat ze ooit geleefd hebben. Het is toch zonde van de tijd.
En de energie.
En de energie.
En het geld.
En het geld en dat ze ook anderen er nog mee lastig gevallen hebben. Dus geniet gewoon. Geniet nou gewoon van het feit dat je leeft. Geniet van het feit dat je leeft. Dat je uit je ogen mag kijken, dat je nog kan horen, dat je, nou, al die dingen. Onze schuldenaren te hebben vergeven, betekent ineens afstand doen van het verleden. Dus je schuldenaren vergeven, betekent dat je dus je afstand doet van het verleden, dus van het recht wat in het verleden is opgebouwd. Dus als je vanavond thuis komt, moet je stom verbaasd zijn, je verwonderen over het feit dat je huis er nog staat en dat je die sleutel nog in je zak hebt en dat je in dat huis ontvangen wordt. Dat is een wonder wat nog moet gebeuren. Het is aanvaarden dat de toekomst nog maagdelijk en gaaf is. Wel strikt gebonden aan het verleden door banden die wij niet kennen. Maar volkomen vrij van wat er naar onze verbeelding in zou moeten gebeuren. Kijk, in onze verbeelding moet er gebeuren dat ik morgenochtend gewoon wakker word. Maar als het vanzelfsprekend is dat ik morgen vroeg wakker word, dan geniet ik er niet van dat het verrekt. Ik leef nog. Prachtig zeg, ik leef nog vandaag. En de zon schijnt. Dus je gaat heel anders kijken naar dezelfde werkelijkheid. Aanvaarden dat er in het algemeen, en voor ons in het bijzonder nog, van alles kan gebeuren. En dat de dag van morgen, van heel ons verleden, een onvruchtbare en ijdele zaak maakt. Dus waarom zou ik me bezighouden met dat gisteren iets was? Laat ik er in godsnaam van genieten wat het er nu is. Dat wij hier nu zitten. Dat wij nu leven. Door ineens af te zien van alles wat het verleden heeft opgeleverd, kunnen wij God bidden dat onze begane zonden niet langer hun ellendige vrucht van kwaad en dwaling zullen dragen. Wanneer we ons vastklampen aan het verleden, dan kan zelfs God deze afschuwelijke vruchtvorming in ons niet verhinderen. Dus als ik mij vastklamp, dus kijk, ik kan, zo doen wij het liefste natuurlijk. Hè. Wij klampen ons vast aan het verleden. Gisteren was ik gezond. Dus ik hoor vandaag ook gezond te zijn. Maar gisteren heb ik een misstap begaan. Heb ik iemand beledigd, iemand pijn gedaan, heb ik iets gedaan. Maar die schuld willen we het liefst zo snel mogelijk kwijt. Van ja, dat was gisteren. Daar heb ik vandaag niks meer mee te maken. Nou, het is natuurlijk een beetje oneerlijk spel. Als we de dingen waar we zogenaamd menen recht op te houden, dat we die tegen God zeggen van ja, kijk, ik heb recht op gezondheid, ik heb recht op leven. Maar ik heb geen recht op de gevolgen van mijn misstap van gisteren. Kijk, dat is in feite wat zij blootlegt. We kunnen ons niet aan het verleden hechten zonder tevens ons vast te klampen aan onze misdrijven. Dus ik wil alleen het goede van gisteren wil ik houden en het slechte van gisteren wil ik niet houden, want dat hoort er niet bij. Want het meest wezenlijke kwaad in ons kennen we zelf niet. Het grootste krediet echter dat we bij het heelal menen te bezitten is de verlenging van de duur van onze persoonlijkheid. Hierin zijn alle kredieten vervat. Dus het feit dat we recht hebben om te leven, dat is een beetje een samenvatting van al die kredieten die we menen te hebben. Een instinct tot zelfbehoud geeft ons de gedachte dat dit voortzetten van onze persoonlijkheid noodzakelijk is. Dan komt een heel leuk stukje. Dus, en we denken dat iets wat noodzakelijk is, nu ook een recht is. Daarvan vertelt de geschiedenis van een bedelaar die tegen Talleyrand, dat was een minister van Louis XIV, Lodewijk XIV, zei: excellentie, ik moet toch ook leven? Waarop Talleyrand antwoordde: ik zie er de noodzaak niet van in. Maar ja, datzelfde zeggen wij natuurlijk toch dagelijks tegen God. Ik heb recht om te leven. Onze persoonlijkheid hangt volkomen van de omstandigheden af. En we hebben een onbegrensde macht om haar te verpletteren. Maar we gaan nog liever dood dan dat te erkennen. Dus we hebben de mogelijkheid om die persoonlijkheid te verpletteren. Het evenwicht van de wereld ziet er voor ons als een dergelijk verloop der omstandigheden uit. Dat in ieder geval onze persoonlijkheid ongedeerd blijft. Dus we bedenken voortdurend een wereld van omstandigheden waarin wij overeind blijven. Onze persoonlijkheid ongedeerd blijft. En ons vaste bezit schijnt te zijn van ja, mijn persoonlijkheid, dat is waar ik recht op heb. Alles wat er in het verleden geweest is en ons in onze persoonlijkheid heeft geschaad, lijkt ons een verstoring van het evenwicht, dat vandaag of morgen feilloos moet worden hersteld. Door gebeurtenissen van een tegengestelde uitwerking moet hersteld worden. Bijvoorbeeld, dat is al grappig tegenwoordig, het recht op privacy. Het recht op privacy. Wat het dan ook is. Wij leven uit dat wachten op zulke compensaties. Dus we hebben recht op veiligheid. We hebben recht op privacy. We hebben recht op et cetera. Recht op pensioen, recht op, nou ja, we hebben een heleboel rechten. De dreigende nadering van de dood is vooral daarom verschrikkelijk, omdat deze ons het inzicht brengt dat zulke vergoedingen niet zullen komen. De dood is een verstoring, is een spelbreker. Ik ben blij dat u het ermee eens is. Dus de dood is de spelbreker. schuldvergeving, dat is het verzaken van de eigen persoonlijkheid. Alles wat ik noem, verzaken. Verzaken aan dat woordje ik. Verzaken aan het woordje mijn. Zonder één uitzondering, want ja, we willen dat wel doen, voor een stukje verzaken. Maar ja, er moet toch wel een veilig stukje overblijven. Maar het enige veilige stukje is God zelf natuurlijk. Aan de kant van ons ik is er geen veilig stukje. Weten dat in hetgeen door mij ik genoemd wordt, niets, geen enkel psychisch element schuilt, dat de uiterlijke omstandigheden niet kunnen vernietigen. Alles kan vernietigd worden. Terwijl het liefste toch maar, nou en dan, ja, dan moet het toch wel in de geschiedenisboeken of op het kerkhof, er moet toch ergens moet er toch een spoor van mij achterblijven. Maar ja, we willen allemaal toch via een spoor dat aanvaarden, dat er niets is wat niet vernietigd kan worden. Zich erover verheugen. Dat dit zo is. Er is niets in veiligheid te brengen. De woorden "U wil geschieden" bevatten deze aanvaarding reeds. Wanneer we ze met ganse ziel uitspreekt. Dat je werkelijk "U wil geschieden". Daarom kan men enkele ogenblikken later zeggen: wij hebben onze schuldenaren vergeven. Kijk, als je weet dat je zonder recht leeft. Dat je zonder recht leeft. Kun je anderen vergeven. Maar je kunt pas werkelijk anderen vergeven als je zonder recht leeft. Het kwijtschelden der schulden, dat is de armoede van de geest. De geestelijke naaktheid, de dood. Even kijken. Dus het vergeven, het kwijtschelden van de schulden, dat is de armoede van de geest. Dus dat je het aandurft werkelijk arm te zijn, dus met lege handen te staan. En dat is dus ook de geestelijke naaktheid, dus dat je werkelijk met geestelijke... Dus de dood, vanuit de dood leven, dus het enige, dus als ik leef vanuit de dood, dus wat Dag Hammarskjöld noemt vriendschap sluiten met de dood. Dus als ik leef vanuit de dood, dan is iedere dag een feest.
Kwijtschelden van de schulden, dat vind ik
wel
een soort neiging van je geest, want
dat
valt
het bedrijf
niet mee.
Nee, daarom. Daarom juist. Dus ook leven vanuit de dood valt ook helemaal niet mee. Dus ik ga pas, kijk, als ik leef vanuit het feit, dus het is maar hoe je kijkt, hè? Dus als ik leef vanuit het feit, gelukkig dat jij mij geen kwaad gedaan hebt, gelukkig dat jij mij niet, weet ik wel, ondersteboven geschoten heb, noem maar iets op wat in Rotterdam bij wijze van spreken kan gebeuren, of in Vlaardingen. Als ik leef vanuit het besef van de dood, kan ik die ander vergeven van allerlei dingetjes die hij gedaan heeft. Dus leven vanuit het besef van de dood geeft ruimte om, ja, iemand te vergeven. En dat je hem zelfs, bij wijze van spreken, dus wat je dus bij Jezus ziet op het kruis, dat hij zelfs zijn
Heden zult gij met mij. Met
ja, de soldaat, ja, en ook de soldaten die hem gekruisigd hebben. Ja, het is gekke werk. Maar ja, kijk, dat is. Dus het is ingewijd worden in een logica die onlogisch is. Dus het alleen al, en dat is het schitterend eigenlijk, het bidden van het Onze Vader, dat voert je binnen in een manier van kijken die zo tegendraads is. Zo haaks op wat wij allemaal menen.
Dat woord dood, zou je dat ook mogen vertalen naar een hele diepe onmacht?
Ja, daarom ook de reeks armoede van geest, geestelijke naaktheid, dood. Dus dood is zeg maar de kant van de meer fysieke kant bijna van met lege handen staan.
Ja, ik herken dat gevoel van diepe onmacht, dat je echt...
Ja.
Dan zit je aan een soort grond.
Ja.
Dan zit je aan de grond.
Ja, kijk, dood, dus dood en dood, hè? Dus dat is altijd. Dat is
ja, daarom zoek ik naar een woord waar ik mee kan. Onmacht, dat je niet kan.
Nee. Dus wat Hammarskjöld noemt vriendschap sluiten met de dood. Pas als ik vriendschap sluit met de dood, ga ik leven. Maar hetzelfde wat je mensen die kanker gekregen hebben, die zeggen, ja, het is wel heel bar vervelend en ik weet ook nou dat ieder jaar dat ik kan nou niet meer rekenen op nog zoveel jaren. En dat ik ze gelijk hoor zeggen, en nu leef ik pas. En nu leef ik pas. Dus vanuit, kijk, de dood, het besef van de dood is in feite het besef dat je geen recht op leven hebt. Maar we hebben geen van alle recht op leven. Alleen degene die zogenaamd gezond is. De zogenaamd gezond zijn. Indien wij de dood volledig aanvaarden, kunnen wij God bidden ons na de bevrijding van het kwade dat in ons is, te doen herleven. Dus wanneer je de dood aanvaardt, komt er ruimte voor de eeuwigheid, voor de hemel. Want hem om vergeving der schulden vragen, dat betekent bidden dat hij het in ons wonend kwaad mogen uitwissen. De vergeving is de zuivering. Het kwaad dat in ons is en er blijft, kan zelfs door God niet vergeven worden. God heeft onze schulden vergeven, wanneer hij ons in de staat der volmaaktheid heeft gebracht. Dus het kwaad dat in ons blijft, ja, dat kan hij ook niet vergeven, wanneer wij ons eraan vast blijven klampen. Tot op die dag vergeeft God ons onze schulden. Gedeeltelijk, namelijk naar de mate waarin wij zelf onze schuldenaren van harte vergeven. Dus als je zelf die diepte in durft te gaan. Ja, ik stel voor dat ik het laatste stukje nog even lees en dat we daarmee stoppen, want we zitten natuurlijk aan de tijd. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. De enige beproeving voor de mens bestaat hierin dat hij in de aanraking met het kwade aan zichzelf wordt overgelaten. Op die manier wordt er langs de weg der ervaring het nietige van de mens duidelijk bewezen. Ofschoon de ziel het bovennatuurlijk brood ontving op het ogenblik waarop hij erom vroeg, is haar vreugde met vrees vermengd. Omdat zij dat brood alleen voor het heden heeft kunnen vragen. De toekomst blijft onzeker. De ziel heeft niet het recht brood voor morgen te vragen. Maar zij geeft uiting aan haar vrees door een smeekbede. Daar eindigt ze mee. Het woord Vader stond aan het begin van het gebed. Het woord kwade besluit het. We moeten vanuit het vertrouwen naar de vrees gaan. Alleen het vertrouwen heeft voldoende kracht om te verhoeden dat de angst de oorzaak van onze ondergang wordt. Na de naam, het rijk en de wil te hebben aanschouwd, na het bovennatuurlijke brood te hebben ontvangen en gereinigd te zijn van het kwade, is de ziel gereed voor de ware ootmoed, die de kroon der deugden is. De ootmoed bestaat erin dat men weet in deze wereld met de hele ziel, niet alleen met wat het ik genoemd wordt, maar ook met het bovennatuurlijke deel der ziel waarin God woont. Dat men weet dus blootgesteld te zijn aan de tijd en aan de wisselvalligheden der veranderingen. Men dient volkomen de mogelijkheid te aanvaarden dat al het natuurlijke in de mens kan worden vernietigd. Al het natuurlijke in ons kan worden vernietigd. Maar men dient de mogelijkheid dat het bovennatuurlijke deel van de ziel verdwijnt, tegelijkertijd te aanvaarden en te verwerpen. Aanvaarden namelijk als een gebeurtenis die niet zonder Gods wil zou plaats hebben. Verwerpen als iets verschrikkelijks. Men moet er angst voor hebben. Maar onze angst zij als de voltooiing van het vertrouwen. De zes beden horen twee aan twee bij elkaar. Het transcendente brood is hetzelfde als de goddelijke naam. Dat brengt de mens in aanraking met God. Het rijk van God is hetzelfde als zijn bescherming, die ons behoedt voor het kwade. Beschermen is een koninklijke taak. De vergeving van de schulden jegens onze schuldenaren is hetzelfde als het aanvaarden van Gods wil. Het verschil is dat de drie eerste beden de aandacht alleen op God is gericht. In de laatste drie richt men de aandacht opnieuw op zichzelf, om zichzelf te dwingen deze beden daadwerkelijk en niet denkbeeldig uit te spreken. In de eerste helft van het gebed begint men met het aanvaarden. Dan vergunt men zich wensen uit te spreken. Vervolgens stelt men dit door opnieuw terug te keren naar de aanvaarding. In de tweede helft is er een andere volgorde. Hier eindigt men met uitdrukking geven aan een wens. Nu is die wens negatief geworden en heeft de vorm van een angst. Daarom beantwoordt die wens aan de hoogste graad van ootmoed, die dan ook het juiste slot van het gebed vormt. Dit gebed bevat alle mogelijke gebeden. Men kan geen gebed bedenken dat er niet in is opgesloten. Wat Christus is in vergelijking met de mensen, is dit gebed. Wanneer we het met elk ander vergelijken, het is onmogelijk dat wanneer men dit gebed eenmaal uitspreekt en al zijn aandacht richt op elk woord hierin, er in de ziel niet een misschien wel oneindig kleine, maar toch werkelijke verandering zou plaatsvinden. Ja, het is voldoende dit gebed te bidden. Thank you.